veel heil en zegen. Dat was in Groningen de bekende uitdrukking tijdens de jaarwisseling, dus na Oudejaarsdag. En eigenlijk geeft dat alles aan. En dat is ook wel overgenomen, dat hoor je ook wel in het Westen, gelukkig. Dat is niet alleen daar. Maar dat is wel wat ik eigenlijk tegen jullie zeggen wil. Ik hoop dat de Heere zijn behoudenis aan jullie helder maakt. Dat is heil, behoudenis, redding. En zegen, dat is de zegen die van hem komt. Want dat is de enige echte zegen die werkt. De rest is van mensen en vestigt op mensen, maar geen vertrouwen. Niet alleen vestigt, maar geen vertrouwen op prinsen, maar ook maar niet op mensen. Van harte hoop ik dat we een bijzondere avond hebben. U bent er en fijn dat we hier zo bij elkaar mogen zitten. We gaan niet praten over de mensen die er niet zijn. Ik weet ook niet wie er precies niet zijn. Ik hou het niet helemaal bij. Ik probeer wel een fotootje te maken van wie er wel zijn. Ik zie zelfs Arie te zitten, dus die staat er ook op nu. Maar verder hou ik me daar niet mee bezig, gelukkig niet. Ons onderwerp van vanavond is de Heere is vrede. Yahweh shalom. Dat is een hele bijzondere uitdrukking. Daar ga ik straks iets over lezen met jullie. En daar ga ik ook iets over zeggen. En ook over de context waarin dit daar voorkomt in Richteren 6. Als u dat al vast wilt opzoeken. Richteren 6, daar staat die uitdrukking. Maar een paar opmerkingen vooraf. De algemene groet in Israël is shalom. En onder de Arabieren iets dergelijks, Salem. Dus dat is hetzelfde wat de grondgedachte betreft. Maar dat zeggen ze dan ook. Alleen bij de zaterdag is het Shabbat shalom. Dat is dus nog iets uitvoeriger en ook wel begrijpelijker. Shalom. Vrede. Ik las vanmorgen, toen ik bezig was met vanavond, een stukje uit Lucas 14, ik heb het opgeschreven, 31, 32. Stel nu dat je met een legertje van 10.000 mensen op stap moet en dan komt er iemand je tegen die 20.000 mensen heeft. Dat staat in Lucas 14. Dan ga je de vredesvoorwaarden vragen. Want anders dan ga je er onderdoor. Stel dat u weet dat u de Heere God gaat ontmoeten. Zou u met uw 10.000 capaciteiten, uw 10.000 elementjes van jezelf, kunnen standhouden voor hem die 120 miljoen elementen heeft? Nee. Volgens Lucas 14 moet je dan, voor hij dichterbij komt, de vredesvoorwaarden vragen. Doe dat maar. Hoe red ik het, Heere? En hij zegt, geloof in mijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij zal je onmiddellijk zijn vredesvoorwaarden geven. En wie in hem gelooft, heeft eeuwig leven. Die mag zeggen met Romeinen 5:1. Wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof, niet op grond van werken, op grond van onze inspanning, niet op grond van onze kerk, onze club, onze kleur, onze betitelingen, maar op grond van zijn werk, op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dat is een voorafje, maar dat geeft eigenlijk wel precies aan wat ik zo graag helder wil krijgen. Dat als jij hem, onze Heere God, de Heilige, om zijn vredesvoorwaarden vraagt, hij je laat weten. Ja. Efeze 4. Hij is onze vrede. Andere tekst. Vrede, zei u. Mijn vrede geef ik u en vrede laat ik u. Al die dingen samen laten al iets zien van wat we vanavond voor onze aandacht krijgen. En nu gaat het mij speciaal om Die uitdrukking dat de Heere zo genoemd wordt bij een altaar noemt Gideon hem, Yahweh, die vrede is. U weet dat in het Oude Testament in Genesis 14 al sprake is van een hele bijzondere man, Melchizedek, priester van God, koning van Salem, dat is koning van de vrede. En een hele bijzondere man, naar de betekenis van zijn naam ook nog, koning van de gerechtigheid, hele speciale titel. En hij kwam Abraham tegemoet en Abraham erkende hem. En onze Heer Jezus wordt in het bijzondere van Hebreeën 7 en 8... hoge priester genoemd naar de ordening van Melchizedek. Dat heeft dus met deze bijzondere figuur uit Genesis 14 te maken. Die toen al met brood en wijn Abraham tegemoet kwam. Wie zou vandaag met brood en wijn ons tegemoetkomen? Ja, de echte vredevorst. Hij is mijn vrede. En hij nodigt je uit om aan hem te denken, om hem te eren, om hem te bejubelen, om hem alle loftrompetten toe te steken, om dat echt te doen. Dat zijn al bijzondere dingen. Nu de tekst uit Richteren 6. De koster dacht, het wordt een hele lange toespraak. Ik zal een stuk water neerzetten van, nou ja, wel voor drie toespraken of zo. En er zijn al hulpmiddelen voor benoemd, die zal ik me niet herhalen. Richteren 6, vers 1. Maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. Toen gaf de Heere hen over in de hand van Midian 7 jaar. En toen Midian de overhand kreeg over Israël, maakten de Israëlieten vanwege Midian voor zichzelf de holen gereed die in de bergen zijn, en de grotten en de bergvestingen. Want het gebeurde telkens als Israël gezaaid had dat Midian optrok. Ook Amalek, die hadden we al toen we over Yahweh Banir, Yahweh Nissi spraken in Exodus 17. Ook Amalek en de mensen van het oosten trokken tegen hen op. 7. En het gebeurde toen de Israëlieten vanwege Midian tot de Heere riepen, dat de Heere een man naar de Israëlieten zond, een profeet. Wie dat is, ik weet het niet, niemand weet het waarschijnlijk, die tegen hen zei, zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u uit Egypte doen optrekken en u uit het slavenhuis geleid. Ik heb u gered uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van ieder die u verdrukte. En ik heb hen voor uw ogen verdreven en hun land aan u gegeven. En ik zei tegen u, ik ben de Heer uw God, vrees de goden van de Amorieten niet, in wie land u woont, maar u hebt niet naar mijn stem willen luisteren. Toen kwam een engel van de Heer. Hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abi Ezriet Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. Toen verscheen de engel van de Heere aan hem en zei tegen hem, de Heere is met u, strijdbare held. Maar Gideon zei tegen hem, ach, mijn heer, als de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al die wonderen waarover onze vaderen verteld hebben, toen ze zeiden, heeft de Heere ons niet uit Egypte doen optrekken, maar nu heeft de Heere ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven. Toen wendde de Heere zich tot hem en zei, ga in deze kracht van u, of in wat u hebt, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen, heb ik u niet gezonden? Waarmee zal ik Israël verlossen, vraagt Gideon dan. Ik ben maar een gering iemand. Mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. Maar de Heere zei in vers 16... Omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan. Alsof het maar één man was. En hij zei tegen hem, als ik dan genade gevonden heb in uw ogen... geef mij dan een teken dat u het bent die met mij spreekt. Daar wil Gideon een geitenbokje bereiden, dat doet hij ook. En hij komt met een geitenbokje en een eva en ongezuurde broden... zegt vers 19 aan het eind. Vervolgens bracht hij het naar buiten... bij hem, bij die engel des Heren, onder de eik en bood het aan. Maar de engel van God zei tegen hem... neem het vlees in de ongezuurde broden en leg ze op die rots... en giet het kooknat eroverheen. En zo deed hij. Toen stak de engel van de Heer het uiteinde van de staf uit... die in zijn hand was, raakte het vlees en de ongezuurde broden aan. Daarop steeg er vuur op uit de rots... dat het vlees en de ongezuurde broden verteerde. Toen was de engel van de Heer uit zijn ogen verdwenen. Toen zag Gideon dat het een engel van de Heer was. En Gideon zei, ach, heren, daarom, omdat ik een engel van de Heer heb gezien... van aangezicht tot aangezicht, zal ik sterven. Maar de Heer zei tegen hem, vrede zij met u. Wees niet bevreesd, u zult niet sterven. Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heer en noemde het... Daar heb je die uitdrukking. Yahweh, shalom. De Heere is vrede. Het is er nog tot op deze dag in het Ofra van de Abi-Israëlieten. Het gebeurde in dezelfde nacht dat de Heere tegen hem zei... neem een jonge stier van de runderen die van uw vader zijn... en wel de tweede jonge stier van 7 jaar. Breek vervolgens het altaar van de Baal af, dat van uw vader is... en hak de gewijde paal om die erbij staat. Bouw daarna voor de Heere uw God een altaar op de top van deze vesting... op een geschikte plaats. Neem dan die tweede stier en breng een brandoffer met het hout van de gewijde paal... die u om zult hakken. En dat is dan gebeurd 's nachts. Mensen worden wakker in de stad en die zeggen... hoe kan het nou? Het altaar is kapot en de gewijde paal is omgehakt... Wie heeft dat gedaan? Ze gaan onderzoek doen en komen uit bij Gideon. En dan zegt de menigte tegen de vader van Gideon, een soort burgemeester daar, van Ofra... van uw zoon moet sterven, omdat hij het altaar, dat is het eind van vers 30... omdat hij het altaar van de Baal heeft afgebroken en de gewijde paal die erbij stond omgehakt. Joas, dus de vader van Gideon, daarentegen zei... tegen allen die bij hem stonden, wilt u het voor Baal opnemen? Moet u hem verlossen? Wie het voor hem opneemt, zal nog deze morgen worden gedood. Nou, dat was stoere taal, maar hij was zelf degene die dat altaar gebouwd had. Dus het was een beetje dubbel. Als hij een god is, als die Baal een god is, laat hij het dan voor zichzelf opnemen... omdat men zijn altaar heeft afgebroken. Daarom noemde hij zijn zoon, dus Gideon, op die dag Jerubbaal. En zij laat de Baal het tegen hem opnemen. Dat is de betekenis daarvan. Laat de Baal het tegen hem opnemen, want hij heeft zijn altaar afgebroken. Nu stop ik even met lezen. Misschien ga ik straks nog een beetje verder. Ik wil nu proberen om deze geschiedenis, de achtergrond van dat altaar met de naam Yahweh Shalom, de Heere is vrede, om de geschiedenis daarachter te plaatsen. Dus eigenlijk wil ik een soort doek ophouden, als dat kan, een schilderij... waardoor je kunt zien wat er destijds aan de hand was. En het zal blijken, broeder, zuster, beste vriend... dat dat veel actueler is dan jij en ik misschien wel vermoeden. Al die vijanden uit het richterde boek hebben een betekenis. Een beetje hadden we dat al... toen we Yahweh Nissi, de Heere is banier, hadden... en toen was het... Amalek, dat was de vijand die daar in Exodus 17, daar waar Israël zwak was, toesloeg. En we hebben het toen gehad over onze zwakke plekken. En dat er een vijand is die altijd raakt daar waar jij kwetsbaar bent. Dat is jouw zwakke plek. Dat betekent niet dat je altijd ziek, zwak en misselijk bent, want daar gaat het helemaal niet om. Iemands goede kwaliteiten is op hetzelfde moment de zwakke kant. Dat heb ik toen ook uitgelegd. Ik heb je verteld van een broeder in Vancouver die ik ontmoette. Dat was de meest liefdevolle broeder van heel Canada. Beter kon niet. Maar dat geweldige van iemand, dat is dan even zijn zwakke plek. Want toen er iemand binnenkwam die niet deugde van geen kant, toen heeft hij hem ook vriendelijk bejegend en hartelijk omarmd en gekust en gezoend en zegt: wat fijn dat u er bent. Nou, dat hebben ze geweten. Dus zijn sterke kant is op hetzelfde moment zijn zwakte. En dat is misschien bij jou ook wel zo. Het is niet zomaar dat dit allemaal in de Bijbel staat. Al die vijanden die je in het Richterboek tegenkomt, ik kan daar niet een hele opsomming van geven, dat wil ik wel, maar dan zou ik een serietje moeten houden over die vijanden. En eigenlijk is het niet leuk om een hele serie, heel seizoen te spreken over de vijanden. Je moet eigenlijk over de Heer zelf praten. Elke minuut die je verspilt aan de vijand van de Heer, dat is niet besteed aan de Heer. Dus ik wil daarin ook graag eerlijk zijn en voorzichtig zijn. En toch moet ik het vanavond. Want anders snappen we er eigenlijk niet zoveel van deze geschiedenis. Dus het is een beetje bijbelles. Sorry. U weet nog dat Mozes ooit een prins was in Egypte en dat hij toen koos om slecht behandeld te worden met zijn volk. En dat viel verkeerd in Egypte en hij moest vluchten. Waar naartoe? Naar Midian. Naar zijn latere schoonvader Jethro. Die was toen de baas in Midian. Ook een soort burgemeester, landvoogd, stuurman, priester van On, de chef. En daar heeft hij 40 jaar rondgezworven met de schapen van zijn schoonvader. Die schapen heeft hij aan de overkant van de woestijn gebracht. En toen zegt de Heer: als je met de schapen van je schoonvader naar de overkant van de woestijn kunt komen, kun je met mijn schapen ook datzelfde doen. Heel eenvoudig. Midian. Waarschijnlijk Saoedi-Arabië van vandaag. Eventjes om u een beetje aandachtskunde erbij te geven. Die priester van On, Jethro uit Midian, die komt op een bepaald moment op bezoek bij Mozes. Die geschiedenis kent u wel. Dat is Exodus 18. En nou hoop ik niet dat ik te veel schop, maar ik wil hier gewoon een illusie armer maken. Want Exodus 18 wordt heel, heel vaak gebruikt in de bespreking over delegeren van macht. Kijk maar eens, staat in de Bijbel. Die priester van On, die Jethro, komt op bezoek. En dat gaat gelijk, als u de taal proeft, als u het leest, dan denkt u: oh ja, hij was al een beetje op zichzelf gesteld. Ja, ja, het was een hoge Piet, maar hij wist het ook. Hij komt aan in de buurt van Mozes en laat hier een boodschap sturen. Uw schoonvader is op u aan het wachten, hier buiten. En Mozes, gelukkig, vernedert zich en gaat naar hem toe, buiten. Dat geeft al iets aan van, wie weet je wel wie hier voor je staat. Nu, Mozes is daar gekomen en heeft aan zijn schoonvader verteld alles wat de Heer had gedaan in Egypte. En daarna bij de uittocht, geweldige dingen. En Jethro is kats onder de indruk. Hij zegt: nou, zo'n God, geweldige God. Je zou zeggen: nou, dat is de taal van een gelovige. Nou, dat is maar ten dele waar. Hij heeft alleen erkend dat dit geweldige uitingen zijn van Jahweh, van de Heer. En ze hebben samen gegeten, met nog wat anderen erbij. Kleine party dus. Een soort banket. Zonder gehaktballen, zo Wim kan misschien gezegd, oh, die andere, Toon Hermans gezegd hebben. Maar dat laat ik nu maar los. Maar in elk geval, ze hebben samen een soort ontmoeting gehad. En toen zijn ze allemaal in hun tentjes gekropen. En de volgende dag had Mozes zijn normale zittingsdag. En er stond een hele rij voor Mozes. Nu staan ze voor het loket van UWV, las ik in de krant. Maar toen stonden ze voor Mozes. En Mozes moest recht spreken. En die schoonvader, Jethro, die heeft het allemaal gezien. En die zegt aan het eind van die dag: Mozes, Nou, kom eens even hier. Nu moet je eens even wat luisteren. Want dit gaat nooit goed. Hier word je helemaal overspannen van. Hier krijg je een burn-out van. En dit red je niet. Weet je wat je doen moet? Je moet oversten over 10 aanstellen. Dus over elke Israëliet. En over elke 10 één chef. Het lijkt wel Oost-Europa. Nee, ik ben een beetje kattig ook. Maar het is echt zo. Want als je zeg maar 1 miljoen mannen daar zou hebben. Die had je wel ongeveer. Ik heb even gerekend. Dan had je al 100.000 van deze oversten over 10. Dat zijn idiote aantallen. Allemaal chef. Is geen een meer aan het werken. Alleen nog chefs. En oversten over 50 en oversten over 100. En die moeten dan de lokale geschillen oplossen. Die moeten dan de gewone problemen even behartigen. En jij bent alleen maar voor de grote lijnen en voor het grote werk. Dan word je niet overspannen. Ik raad het je aan en als God het je gebiedt, dat zegt hij er dan bij, merkwaardig genoeg, dan zal je daar de zegen van krijgen. En Mozes geloofde schoonwaarden. Dat is het domste wat hij kan doen. Ik heb het niet over jou, schoonzoon of zo, of over de schoonvaders die hier zitten. Nee, maar ik wil dat duiden. Ik wil het zo graag helder hebben. En het is nodig ook. Mozes heeft dit gedaan. En Jethro heeft goeiedag gezegd. Ze hebben hem uitgezwaaid en is teruggegaan naar Saoedi-Arabië, naar Midian. En daar is hij blijven leven. En nu komt Midian opzetten. Hier. In ons verhaal. En wat betekent dat nu? Kijk eens, Mozes is op een bepaald moment ook heel erg moe geweest van al dat gedoe van die vele kwesties die er waren in het volk. En toen heeft hij de Heere gesmeekt, Heere God, ik kan dat alleen niet tillen. Toen heeft de Heere gezegd, oké, ik neem wat van jouw capaciteiten af en dat verdeel ik over 70 oudsten die ik zelf zal aanstellen. Een heel ander verhaal hoor. Echt een heel ander verhaal. Dat is niet 100.000 oversten over 10 of zo. 70 oudsten. En dan was ook het totaal aan capaciteit niet veranderd. Want dat lag allemaal op Mozes. Mozes had die totale geestescapaciteit op zich, in zich. En toen werd iets van Mozes weggenomen en het werd gedistribueerd over die 70 anderen. Die kregen ook een blokje daarvan, een stukje daarvan. Maar het totaal was niet anders. Ik wil het nu proberen helder te krijgen. Ik hoop dat dat hele verhaaltje ingang krijgt in je denken. Als de Heere jou een taak geeft, dan moet niet jouw schoonvader zeggen, even alsjeblieft tussen aanhalingstekens, want ik heb het niet over jouw schoonvader. Die ken ik helemaal niet. Maar dan moet die media niet komen en zeggen, ja, maar dit kan niet, dan word je helemaal, dit red je niet, dan word je helemaal overspannen van. Weet je wat je doet? Je moet delegeren. Jij moet de grote lijnen vasthouden. En dit is zo in vandaag, gedeelde zorg. Daar is onze democratische situatie debet aan, daar is alles vandaag debet aan. Weet je, de Heere God zegt, je moet zo en zo gaan. En nu zegt de intellectuele schoonvader, blijf maar even schoonvader noemen, want dan weet u over wie ik het heb en over wat ik het heb. Die zegt dan, ja, maar dat is het. Maar zo moet je dat niet zien, dat moet je ook anders zien. Nou, die intellectuele schoonvader, die heeft tot op heden alles al verknald. Die heeft gezegd, de Bijbel in 7 dagen, de schepping 7 dagen, onzin natuurlijk. Dat kan toch niet? Kun je toch snappen? Je hebt toch je hersens gekregen? Ja, is ook zo. En dan beginnen we. Is het ook dat God gezegd heeft? Nou, dat zijn we al lang kwijt. Als je vandaag volhoudt dat het 7 dagen van 24 uur zijn geweest daar in Genesis 1, dan ben je van een andere planeet. En als je dan ook nog zegt dat de Heer het ook wel in 7 keer 24 minuten had kunnen doen, of in 7 keer 24 seconden, of in een ondeelbaar ogenblik. Ja, dat zijn die fanatici, die zijn altijd zo fanatiek met het geloof. Ik hoop dat je het pakt. Midian, broeder en zuster, is het logisch denken van de mens. Het intellect van de mens. En die hebben altijd commentaar. Die hebben altijd veranderingen. Die hebben altijd adviezen.
En wee de gemeente, als je daaraan gehoor geeft, dan ben je zelf weg. Dan kun je jezelf ook wegcijferen. Midian. En we zitten daar middenin, weet u dat? Als ik nu denk aan het kerkelijk leven in Nederland, het stikt van de Midianieten. Die komen met horden naar ons toe en die vreten alles kaal. Die hebben alles al bijna verorberd. En ze gaan steeds door. Elk nieuw sprintje groen, dat wordt weggekaapt. Dat is Midian. En die krijgen hulp van Amalek. Ja, die valt aan waar jij het zwakst bent. Dit appelleert soms aan die zwakke plek, aan dat stukje hoofd van je. Ja, zat er al jaren. En Amalek gaat mee en die probeert dat hoogmoedige element in jou ook nog een klein beetje aan te wakkeren. Nou, als die samenkomen, dan heb je het helemaal gehad. Nou, dat is hier. Is helemaal niks meer. Dit is niet zomaar een verhaal van, oh ja, we moeten de geschiedenis van Israël bestuderen. Wat is er toen gebeurd? Dit is les voor jou. Echt onderwijs voor jou. Deze dingen die zijn niet zomaar in de schrift terechtgekomen. Al die vijanden die uitvoerig beschreven worden. In Jeremia voor een deel, in Jesaja voor een deel, in het boek Richteren voor een deel. Die hebben echt verregaande betekenissen. En we zitten nu naar die ene te kijken. Denk je nu echt dat er maar één weg naar God is? Nou, dat is toch zo simpel als... Dit kun je er niet meer volhouden. Er zitten altijd meerdere wegen die naar Rome leiden. Ja, naar Rome wel, maar naar de hemel niet. Maar goed, dat is weer mijn tegenargument. Want de discussie is niet van de lucht. Over alle waarheden van de schrift is een discussie vandaag. Er is niets meer overeind. En over de komst van de Heer Jezus? Man. Zelfs in Evangelisch Nederland krijg je daarvoor je kiezen als je zegt dat de Heer Jezus misschien vandaag wel komt. Dat kan nog helemaal niet meer. Dan word je bijna uitgelachen. Ben je nog van vroeger? Ja. Gisteren was ik 77 jaar en 7 maanden en 7 dagen. Ik heb het even uitgerekend voor jezelf. Maar ja, ik leef van vroeger. Ja. Ik ben van vroeger. Maar ik bedoel eigenlijk te zeggen, Midian is permanent bezig om elk stukje waarheid onderuit te sabelen. Constant. Zondeval. Israël. Ja, daar kun je toch niks meer mee vandaag? God kon er al niks mee. Nou, dan kunnen wij er toch helemaal niks mee. En die arme Palestijnen dan? Ja, dat volk dat er altijd is geweest. Dat is nooit een volk van de Palestijnen geweest. Never, nooit. En die hebben ook nooit een eigen staat gehad. Ook nooit. Alles staat op zijn kop. En wie doen dat? Nou, dat zijn de intellectuelen. Ik ben een beetje kattig. Ik wil niet zeggen dat intellect niet goed zou zijn. Dat is een zegen van God. En ik zeg ook niet dat je niet moet gaan studeren. Als je het kent, studeren. Probeer het. Maar hou één ding vast. De vreze des Heren, eerbied voor God, eervoegd, dus ontzag voor de Heer, dat is het begin van de wijsheid. En als Paulus aan Timotheus schrijft, in 1 Timotheus 3 vers 16, u kent 3 vers 16 van Johannes, maar er is nog een 3 vers 16 die heel belangrijk is. Dat is 1 Timotheus 3 vers 16. Dat het allerbelangrijkste is, het geheimenis van de godsvrucht. Het verborgene van eerbied voor God hebben. Dat is het. Dat is een geheimenis. Dat is een geweldige ontdekking. Dat is een mysterie. Eerbied voor God hebben. Dat is niet bang zijn voor God. Dus eerbied hebben voor God. Dat is echt wat anders. De situatie in de tijd van Gideon was desastreus. Er was niks meer. Het is een beetje geschetst. Als hij nog wat wilde, nou, dan moest je dat in het geniep, in het geheim, ergens veilig stellen. Zo ging het. Dan krijgt Gideon bezoek. De Heere heeft toch gebed gehoord, gekerm gehoord. Midianieten rondom en Gideon ergens in een wijnpersbak, waar normaal niet er geen tarwe gedorst wordt en geen dorsvloer is. Daar was Gideon bezig om nog een klein beetje in veiligheid te brengen. En dan is daar een eik op zijn eigen grondgebied, hun eigen grondgebied, het familiebezit van die vader, van die Abiezer, Joas. En ja, daar zat dan ineens een meneer onder. Als het Jozua geweest had, had hij waarschijnlijk... Bent u van ons of bent u van onze tegenstander? Weet je, ook zo'n prachtige geschiedenis in het begin van het boek Jozua. Maar hier zegt dat niet. Maar die man die zegt... Gideon, jij moet gaan. Jij moet er wat aan doen. En eigenlijk zegt de Heer dat tegen jou en tegen mij vanavond. Jullie moeten er wat aan doen. Maar wat dan? Hoe zouden we ooit opgewassen zijn tegen deze heersende mening van de publieke opinie, van wetenschap en van wat allemaal aan kennis voorhanden is, waar boeken, kasten vol van staan. Hoe zouden we ooit in staat zijn om dat te doen? In deze uw kracht. Dus niet in de kracht die je niet hebt, maar de kracht die je wel hebt. Dus dat wat God je weer hetzelfde. Als God je een taak geeft, dan moet je niet gaan verdelen over nog een groot aantal. Dan moet je gaan, dan moet je doen. En dat is ook hier heel duidelijk. Nou, Gideon krijgt door dat er toch wel iets bijzonders is. Die man, mag ik u wel een geschenk geven? Ja, dat mag. Of hij toen al door had dat het iets met Yahweh te maken had, weet ik niet helemaal precies. In elk geval, hij is een bokje gaan bereiden en is met twee ongezuurde koeken gekomen en met vlees nat. En dat heeft hij aangeboden als een geschenk. En dat geschenk is aangenomen. En die man die daar onder die eik zat, die zegt, leg het maar op die rots. En dat doen ze. Daar ligt het. Alsof het een altaar is op de rots. De rots waar Abraham en Isaac ooit waren. Je kunt wat doortrekken, maar het is echt zo. Het is prachtig mooi omschreven. Als je van taal houdt, is het ook wel mooi. Maar als je er even achter kijkt en je ziet de rijkdommen daarvan, dan ga je genieten. Nu, die man met onder die eik, die heeft een staf in zijn hand en raakt met de staf, een uiteindelijke staf, die rots aan en vuur uit de rots. En dat geitenbokje verteert en die broden verteren, het vlees nat verteert, alles is in één keer verteerd. Nou ja, toen wist Gideon het zeker, dit is de Heer. De engel des Heeren. En hij heeft een soort angst gehad, van dit gaat niet goed. Dit overleef ik niet. En dan zegt die engel des Heeren, vrede zij jou. Wat zou er mooier zijn dat als jij God één keer ontmoet in je leven en je het idee hebt, Heere God, dat bent u zelf, dat hij tegen jou zou zeggen, vrede zij u. En zou de Heer dat nog willen zeggen? Ja, nog steeds. En het is zo prachtig om dat hier in deze geschiedenis te zien. Gideon bouwt daar een altaar voor de Heere. Dan is die engel des Heeren inmiddels weggegaan. Hij bouwt een altaar en noemt dat altaar Yahweh Shalom. De Heere is vrede. Ik denk dat het ook te maken heeft met al die Baalsdiensten. Want bij de Baal was geen vrede. Dan moest je alleen maar wat doen. En als je het niet genoeg deed, dan kreeg je straf. Er was nooit vrede. Dat is bijna hetzelfde wat je tegenwoordig in de islamitische cultuur tegenkomt. Je moet altijd wat doen. Je moet altijd jezelf opofferen of je moet geven. Maar er gebeurt van de kant van Allah niks. Helemaal nul. Dit is geen genade. Er is geen liefde. Er is eigenlijk niks. En nu is er ineens een God. Yahweh is vrede. Die God is onze God. En mijn Yahweh is de Heer Jezus, samen met de Vader, samen met God de Geest. Yahweh, de drie enige. En Yahweh is vrede. Yahweh is een geweldige, geweldige zegen. Gideon ziet dat. En hij krijgt een opdracht, op dat moment, een opdracht om het altaar van zijn vader ondersteboven te gooien. Dat was het altaar in zijn woonplaats. Nou, hij krijgt de opdracht, doet dat niet overdag, want hij denkt dat is met de link. Dus ik doe dat wel 's nachts met een paar vriendjes. En dat is ook gebeurd. En ze hebben dus ook de tweede stier van zijn vader. Ik heb het er altijd over verbaasd vroeger dat de Heere God niet alleen Gideon kent, maar ook de boekhouding van de stieren heeft, weet je wel. De tweede stier, die van 7 jaar, weet je wel. Nou, die. Dus geen andere, die. God wist het precies wat voor stieren er allemaal rondliepen en op de stal stonden. Buitengewoon. Maar die tweede stier van 7 jaar, die werd op dat altaar geofferd. Eigenlijk naam voor iedereen. Dat eerste was voor Gideon alleen persoonlijk, weet je wat, dat was een altaar. Nu is een tweede altaar ineens, kennelijk voor algemeen belang. Nou, die tweede stier wordt geofferd. De mensen zeggen, dit kan niet goed gaan met onze Baal, want die wordt nu van zijn troon gestoten. En zijn vader komt gelukkig tot inkeer en zegt, nou, daar moet hij maar voor zichzelf knokken. Als hij een beetje God is, dan moet hij dat zelf maar eens oplossen. Dan moet hij maar van zich afbijten. Gebeurt dus niks. God is niet, die God is ook niks. Nou, Gideon blaast op de bazuin. U vindt het dan verder. Maar vraag dan een teken. Dat wil ik nog graag met je lezen. Aan het eind van hoofdstuk 6. Vers 37. Moet ik het dan echt gaan doen, heren? Zegt Gideon. Vers 34. Eerst toen bekleedde de geest van de Heere Gideon. Dus door de geest aangegord, door de geest bekleed. En dan zegt hij, ik wil graag een teken hebben. Ik wil het graag helder hebben. 37 zie ik, ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. En dan, als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat u Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u gesproken hebt. En zo gebeurde het. En de volgende dag, precies het omgekeerde. Laat uw toren, zegt vers 39, niet tegen mij ombranden als ik alleen deze keer nog spreek. Laat mij toch nog eenmaal een proef met de vacht nemen. En laat er alleen op het vacht droogte zijn. Dus net het omgekeerde. Toen was alleen het vacht kleddernat en de rest was droog. En nu zou alleen de vacht droog zijn en heel het land eromheen dauw. En God heeft in dezelfde nacht dit gedaan. Ik vind dit voor mezelf een buitengewoon belangrijk stukje tekst. Los nog van de samenhang van Midian en zo, daar kom ik nog weer op terug. Hoe weet jij wat de Heer van je wil? Hoe kom je erachter? Ik heb de tekst met een vlies uitwerpen, hier uit deze geschiedenis, gebruikt. Ik heb echt een vlies uitgeworpen. En het is echt gebeurd. En toen heb ik gevraagd, Heer, en nu het omgekeerde. Dat heb ik ook gevraagd. Heer, ik durf niet. Maar als u wilt, dan moet het omgekeerde ook waar zijn. Als ik het nu niet doe, dan. En de Heer heeft dat zo helder gemaakt. Ik ga je niet mijn geloofshelden vertellen, want dat ben ik niet. Er is maar één geloofsheld. Er is maar één held van het kruis en dat is de Heer Jezus. Dat ben ik niet. Dat is Hij. Maar de Heer doet wel wat Hij heeft gezegd. Hij gaat jou duidelijk maken wat Hij bedoelt. Als jij echt wilt weten dat de weg van de Heer is voor jou, dan zal dat duidelijk worden. En voor Gideon was het duidelijk. 32.000 man komen op de proppen. Nou, dat is een flinke reactie. Als je nou toch een nieuwe gemeente begint en je hebt in no time 32.000 mensen, nou, dan heb je het goed gedaan, toch? Zo ongeveer zeg ik het. Maar de Heer zegt, nee, dat is veel te veel. Daar kan ik niks mee. Met zoveel mensen kan ik niks. Wie nu een beetje bang is, zegt Gideon, die mag wel naar huis gaan. Dat had de Heer hem gezegd. En 22.000 mensen gaan weer terug. Dus die hele grote gemeente, daar gaat een heel groot deel in no time ook weer weg. Het is maar dat u het weet. En er zijn sommige grote gemeenten geweest, ook in Nederland, die al lang niet meer bestaan. Die zijn al weg. En nog, zegt de Heer, maar nog. Nog te veel. Weet je wat we doen, zei de Heer, en dat is de volgende test. We gaan ze allemaal bij de bron Harod, bij de Gideonsbron, brengen. En dan kijk je daar maar eens hoe ze water drinken. En de mensen die op een bepaalde manier water drinken, die moet je maar gaan selecteren. Dat zijn dan uiteindelijk 300. Nou, er is discussie over hoe zit dat dan. Nou, de mensen die op de knieën vallen en met hun mond in het water lagen, die werden sowieso naar huis gestuurd. Die kun je wel zeggen, nou, dat is de meest directe club. Hè? Je mond in het water en dan slurpen. Maar die hadden op dat moment hun wapens neergezet. En waren het zicht op de vijand helemaal kwijt. Kan ook nog, hè? En de mensen die op de knieën gingen, en zo dus niet helemaal voorover lagen, maar op hun knieën, ook nog wel met hun mond in het water. Precies hetzelfde, kun je ook beter wegsturen. Alleen die mensen die bleven staan, hun wapen vasthielden en met hun hand water uit die bron naar hun mond brachten, die bleven kijken tijdens het drinken. En die Heer zei, dat zijn ze. Dat is echt niet mijn selectie, dat is de selectie daar in Richteren 7. En die 300 zijn met Gideon meegegaan naar de berg. Die u kent als de berg van de verheerlijking, de Tabor. Daar is later ook nog iets bijzonders gebeurd, maar dat gaat me nou even te ver. Daar zijn ze. En dan is het alsof de Heere zegt, moest luisteren, Gideon, ik wil je wat duidelijk maken. Hij en zijn dienaar zijn 's nachts uit hun eigen kampement geslopen naar het kampement van de Midianieten. En ze komen eraan bij een tentje. En wat gebeurt er? In die tent, er liggen een paar mensen, die konden niet slapen. En die hebben het over een gerstebrood die van boven kwam rollen, die hun tent binnenrolde en die de hele tent omver rolde. En ze wisten het zeker. Dat is Gideon. Gideon ligt op zijn knietjes daarnaast. Dank de Heer gelijk. Gaat gelijk een soort lofprijzingsdienst geven daar op hetzelfde moment. Zal ik het voorzichtig zeggen? De eerste test was dat bokje. Het offer. De tweede test was een dorsvloer met een vlies. Heer, wilt u alstublieft helder maken dat u uw wil hebt? Dat het niet mijn verstand, niet mijn intellect is. Dat het intellect wordt helemaal weggeschoven. Hoe zou je met 300 mensen zo'n leger kunnen gaan verslaan? Intellectueel kan dat niet. Zie je dat God het omgekeerde doet? Precies het omgekeerde van wat de mensen doen. En aan die 300 mensen wordt duidelijk gemaakt dat de Heer al begonnen is. De angst voor de Heer was al in die tentjes geslopen. En Gideon hoort het. Gerstebrood. Het nieuwe leven. Nieuwe leven. Je hebt nieuwe leven. Gerst is immers het begin van een nieuwe oogst. En gerstebrood is dan altijd in verbinding met de opstanding, met het nieuwe. Gerstebroden, de beweegbroden, altijd gerstebroden. Het nieuwe leven, het nieuwe leven. Dit is van de Heer. Dit gaat een geweldig vervolg krijgen. Dat is daar wat aan gebeurt. Ze gaan terug en Gideon heeft aan al die mensen een aarden kruik gegeven en een fakkel gegeven en een trompet gegeven. Nou, daar gaan ze. Wat zou je bij zo'n leger van Midianieten en Amalekieten daar in die vlakte nu kunnen uitrichten? Als je nou denkt, nou, ze hadden elk een Kalashnikov of zo, dan zou je kunnen zeggen, nou, dat is nog wat. Maar ze hebben niks. Ja, een aardenkruik en een fakkel daarin. En op een bepaald moment moeten ze die aardenkruik stuk slaan. Dan wordt de fakkel zichtbaar. En de trompet wordt gehoord. Ik zou zo graag mijn gedachten willen zeggen. Lieve broeder en zuster, tegen het geweld van intellect, van wetenschap, van wat ons bespringt, wat iedere keer de discussie aangaat, is het ook dat God gezegd, nou, dit kan niet. Dat heeft God nooit zo bedoeld. En daar gaat hij weer. En er is weer een deskundige, die heeft het over jaartallen. En een ander heeft het over een andere vertaling. En de oorspronkelijke dit. En de cultuur van daar. Het gaat altijd over dit soort dingen. En uiteindelijk is alles op losse schroeven. En als ik nu rondkijk, ik schaam me kapot onder christenen. Alles is bijna weg. De Midianieten hebben alles weggevreten. Het is nooit begonnen aan de bodem van iets. Het is altijd aan de top begonnen. Aan de Universiteit van Amsterdam. Ik noem maar één plekje. Waar dat algemeen betwijfeld christelijk geloof is geschreven. Daar is het begonnen. En alles is weg. Er is niks meer over. Elke week gaan er twee kerken dicht. In Nederland. En nog raakt het ons niet. Zien we dan nog niet dat de Midianieten zijn opgerukt? En dat ze hun intellect gebruikt hebben om jouw je eten af te nemen, om jouw voedsel weg te nemen, om geen leeftocht over te houden. En niemand praat nog over de Heer Jezus. Niemand heeft het over dat bokje. Niemand heeft het over dat woord van God, wat sterk en krachtig en machtig is. En niemand heeft het over die gerstebroden, dat nieuwe leven, dat leven wat God gegeven heeft in de Heer Jezus. Ze hebben het alleen maar over zichzelf. En ze denken ook dat ze het winnen. En dan komt daar een Gideonsbende, zo noemen we dat tegenwoordig ook als het een klein groepje is. En die hebben een aardenkruik. Ja. Ik heb de schat van de Heer Jezus, het kostbare van de Heer Jezus, in een aardenvat, zegt het Nieuwe Testament. Dat heb je in een aarde. Ja, maar wat kan ik dan doen tegen al die mensen? Wat kan ik dan, hoe kan ik ooit opboksen tegen alles wat er aan wetenschap is zo aanwezig? Nou, dat kan ook niet. De enige kans is dat die aardevat stuk gaat. Dat ik afgebroken word. Wat liet de Heer Jezus zien? De meest kostbare aardewerkomgeving. Hij was op aarde en hij liet zich aan het kruis vernederen. Opdat het licht van God zichtbaar zou worden als nooit eerder. In jou zit het licht der wereld. In jou zit het geheim van dat geweldige van de Heer Jezus. In jou zit dat prachtige van, maar mijn God, Jahwe, ja, die is vrede. En ik heb bij het altaar gestaan en daar heb ik dat uitgeroepen. Ik heb uitgeroepen, u bent vrede. Hij is onze vrede. En de hoge priester zegt bij zijn zegen altijd, vrede zij u. En de Heer Jezus kwam in de bovenzaal na het werk volbracht te hebben, vrede zij u. En hij heeft tegen ons gezegd, vrede laat ik u en mijn vrede geef ik u. Het is de Heer Jezus. Als ik verbroken ben, als het niet meer om mij gaat, niet meer om mijn bevrediging, mijn intellectuele bevrediging. Of wat mijn verstand leuk vindt, wat appelleert aan je gevoel misschien van onderzoek willen doen. Als dat weg is, dan komt het licht van de Heer Jezus zichtbaar. En dan blijft er een ander ding over. En dat is die bazuin. Dan heb je nog één ding in je hand, dat is een toeter. Dat is geen geweer, dat is geluid. Ik zeg het bewust zo. Dat is het geluid van, hij komt, hij komt, hij komt. De bazuin zal spoedig klinken. De Heer Jezus komt. Ja, maar als dat rondom zo'n hele Midianitische bende gaat klinken, dan krijgen ze paniek, dan worden ze bang, dan rennen ze weg. Nou, dat gebeurt ook precies. Ze hebben elkaar bij wijze van in de pan gehakt. Dat is de achtergrond. Maar dat staat midden in dit hele verhaal. En dat verhaal wil ik er echt bij nemen, omdat ik denk dat dat de bedoeling is van de Heer. Net zo goed als het verhaal van Amalekieten bij Jahwe Nissi en het verhaal bij Abraham als hij zijn zoon offert. Dan gaat het niet alleen om dat die Heer zal voorzien, maar dan gaat het ook om wat de vader en de zoon zijn gaan doen op weg naar. Dat zijn dingen die ermee te maken hebben, die de context vormen, zo heet dat vandaag, die de achtergrond vormen, maar die wel aangeven waar het eigenlijk om gaat. Waar gaat het om? Om de Heer Jezus. Gideon heeft dat mogen leren met een geitenbokje en met een stukje wol op de dorsvloer. Daar waar geen eten meer was, daar heeft God een wonder gedaan. Daar is het gebeurd. En bij die bron heeft hij de selectie toegepast. Mensen die bereid zijn om zichzelf te geven en bereid zijn om mee te gaan, die krijgen een kruik. Die zijn een kruik, die zijn een brozen vat. En dat brozen vat wordt stuk. En dat brozen vat dat strut is, dat laat het licht van de Heer Jezus zien. En dan komt er een geluid uit tevoorschijn waar heel Midian van opstapt. Hoe zou het komen dat de duivel zoveel christen zover gekregen heeft dat we niet meer praten over het geluid van de bazuin? Daar gaat het niet meer over. Ja, vroeger had je nog Johannes de Heer fans en zo. Maar ja, die zijn ook uitgestorven. Ik ben een beetje kattenhoor. Ik sla door, ik weet het wel. U kent er vast wel, en ik ken ze hier ook hoor, die graag over deze bazuin willen gaan zingen. Wat een overwinning. Jahweh is vrede. Daar staan ze dan boven als een soort cirkel op die berg Tabor. Daar staan ze en van alle kanten van zee waren gelegerd in dat... het dal van Megiddo noemen. Daar waren ze met hun legerkampen en hun talrijke kamelen. En daar zullen ze straks ook zijn. Daar gaat het straks weer gebeuren. Daar vind je dan ook een soort finale ontknoping. Eigenlijk dezelfde ontknoping als hier. Dan komen we van de hemel. Komt de Gideon binnen uit de hemel. En die bazuinen, die zullen klinken. En de vijand is weg. Dat is straks. Toen was het zo. En midden in dit hele verhaal, daar staat één altaar met de naam De Heere is Vrede. En wie is dat? Dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Dat is die voor mij aan het kruis zijn leven gaf. Die is mijn vrede. Hij is mijn vrede. En hij heeft die beiden, Jood en Heiden, tot één gemaakt. Efeze 4, ik weet wel die prachtige teksten, die beiden één gemaakt heeft. En nu kan in de omstandigheid van vandaag, in de hectiek van alles, ook vrede zijn. Dat is de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Vrede met God krijg je door het geloof in de Heer Jezus. De vrede van God is door de Heilige Geest. Die komt daarna en die geeft je in alle omstandigheden vrede. Ja, altijd? Ja, altijd. Ik voel het niet altijd, ik weet het wel. Maar het is wel zo. En ik ben er diep van overtuigd dat hij dat ook vanavond wil gaan doen. Hier of als er later meegeluisterd wordt. Dat die vrede van hemzelf, die alle verstand te boven gaat, mijn hart en mijn ziel bewaart in Christus Jezus. Dat gaat gebeuren. Dat is de zegen. En dan zie je dat zo'n uitdrukking uit Richteren 6. Yahweh, shalom, de Heer is vrede. Een kleur heeft gekregen, een soort... schilderij is geworden. Ik denk, aha. Ja, nu snap ik hoe het straks gaat gebeuren. Daar bij Megiddo. Harmageddon. Bij de berg. Har is het woord voor berg. Bij de berg Megiddo. Daar gaat dit straks weer gebeuren. Toen en straks. Eigenlijk hebben we hier een profetisch vergezicht. Dan klinken de bazuinen. Hier klonken ze ook. Dan is het licht van hemzelf zichtbaar. Daar ook. En dan zijn wij allang verbroken. Want dan gaat het niet meer om jou. En ook niet meer om jouw kleur. En om jouw club. En om jouw leerstelling. Maar dan gaat het alleen maar over hem. Dat blijft over. U bent buitengewoon gezegend. Ik vroeg of we straks... Dus heb ik ze pas gevraagd aan Hans. Of we een lied zouden kunnen zingen... als het bazuin geschal des Heren klinkt en Jezus komst is daar, het bazuin geschal. Dat kunnen we zingen. Kunnen we dat nu gaan zingen? Daarna ga ik danken. 490 geloof ik. Dat staande zingen, ik blijf zitten, ik kan niet zo goed staan.
Jesus, come to your side.
een tekst uit de Openbaring 1. Zalig is hij die leest en zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes, dat is degene die als secretaris optreedt daar, aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede. Jaweh is vrede. Vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden. Echte gerstbrood. En de vorst van de koningen der aarde boven Midian. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien. Vader, dank u wel dat we naar het boekje Richteren mochten kijken. En dat het ons geraakt heeft. Hoe daar in een hele oude geschiedenis dingen staan die we misschien nog nooit zagen. Maar we willen u danken dat u door uw Heilige Geest dit helder wilt maken, duidelijk wilt maken voor iedereen die hier is. En de zegen zal ons niet ontgaan. En ik wil ook uitspreken dat ik graag bij die Gideons bende wil horen. Al zijn het maar een paar, we willen toch daarvoor gaan. We willen u hartelijk danken. Amen.